Fijn om hier weer te zijn. En helemaal geweldig dat we zo met elkaar avondmaal mochten vieren, konden vieren. Ik vind het altijd een geweldig voorrecht dat je deel mag nemen aan de maaltijd des Heren. Het is niet zomaar iets, het is heel bijzonder. En het sluit eigenlijk ook wel heel wonderbaarlijk mooi aan bij mijn preek. En, maar goed, dat zullen we zo zien. Ik heb mijn preek eigenlijk genoemd van wie ben jij er een? Ik heb in een dorpje gewoond. Nou, dorpje, laten ze het niet horen. In een dorp. En daar, als mensen elkaar tegenkwamen en ze dachten iets bekends te zien. En ze vroegen zich af, hey. En dan was de vraag, van wie ben je er een? In het Nederlands, van wie ben jij er een? En ik was vorige week bij een bijeenkomst en toen sprak daar iemand en die zei van, misschien is het ook wel heel belangrijk dat wij ons christenen ons af gaan vragen van wie ben jij? Van wie ben jij er een, met alle respect gesproken? En niet zozeer waar kom jij vandaan? Want dat doen wij vaak, hè? Waar kom jij vandaan? En ik merk dat ook in de pastorale praktijk waar wij in mogen werken bij het CPC. Op een of andere manier zit dat heel erg aan mensen vast. Waar kom je vandaan? En het lijkt wel alsof we daar ook onze identiteit soms aan vast verbinden. Waar ik vandaan kom, dat ben ik. In mijn geval, ik ben een Fries van geboorte. Dus, nou, vul maar in. Ik weet zeker dat u nu al een beeld in uw hoofd heeft. Zo werkt dat gewoon. Mijn vrouw, haar verre roots liggen in Zuid-Holland, zo een beetje tegen Zeeland heen. Dus, jongens, Zeeuwen bent zunig. En dan klopt het ook wel een beetje in jouw geval, hè? Ja. Ja, nee, maar heel vaak, waar kom je vandaan? En dat is ook niet zo, ja, ook niet zo vreemd natuurlijk. Onze achtergrond bepaalt ook wel een beetje hoe we zijn en wie we zijn. En zo ging men ook met Jezus om. Ik kwam een aantal teksten tegen, ik zal ze gewoon voorlezen, u hoeft ze niet op te zoeken. De vraag aan Jezus, waar kom je vandaan? Ook dus opmerkingen met betrekking tot zijn herkomst. In Johannes 6, vers 42 staat, en zij zeiden, is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel nedergedaald? Markus 6, vers 3, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. Johannes 1, vers 46 tot 47. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, we hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Lucas 4, vers 34. En hij schreeuwde met luider stem, ha, wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te vertelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige Gods. Dus zelfs in de hemelse gewesten werd Jezus gekoppeld aan Nazareth. Maar ook de opmerking daarvoor, kan uit Nazareth iets goeds komen?
Je bent wat langer, hè?
Ja. Ja, dat scheelt een hoop. Dank u wel.
Ja,
het wordt er wel nederig van. Maar kan er uit Nazareth iets goeds komen? Die Fries op dat podium, kan die iets goeds zeggen? Want hij komt uit Friesland. En zeg nou niet te snel, nee, dat doe ik niet. Zo zijn we niet. Want wij zijn christenen, dus zo gaan we niet met elkaar om. Onbewust in ons is er iets wat zegt, waar kom je vandaan? En daar hebben wij dan onze conclusies aan verbonden. Dus zou het niet veel beter zijn om de vraag te stellen van wie ben jij er nou een? Daar zit iets lastigs in die vraag, want van wie ben jij er een? Zou kunnen betekenen natuurlijk ook van wie ben je een, dus waar kom je vandaan? Maar de andere kant is, van wie ben jij? Daar zit ook iets in van eigendom. Wie is jouw eigenaar? En dan worden we natuurlijk helemaal, vooral hier in het Westen, dan krijgen we een beetje de kriebels. Want wij hebben geen eigenaar. Ik ben van mezelf. En ik ben eigen baas. En niemand heeft iets over mij te zeggen. En we noemen dat met een heel netjes woord, want anders klinkt het zo bruut, zo grof. We noemen dat dan, ik ben autonoom. Nou, dat klinkt op zich goed. Autonomie. Je hebt, ja, zeggenschap over jezelf. Je bent de baas over jezelf. En zo voeden wij ook onze kinderen op. Zo worden wij opgevoed op school. Zo denken wij, en vooral hier in het Westen, je bent autonoom. En niemand heeft iets over jou te zeggen. Er is natuurlijk een bekend gedeelte in de Bijbel, dat gaat ook over de vraag van wie ben jij er een? En die wordt ook heel vaak dan gebruikt in de zin van ik ben van Paulus of ik ben van Apollos. Dus die gedeeltes over die partijschap, maar die bedoel ik dus nu niet vandaag. Ik bedoel het in de zin van wie is mijn eigenaar? En wordt daar iets over gezegd in de Bijbel in de goede zin van het woord? Wat betekent dat dan? Van wie ben ik er een? Nou, een aantal dingen wil ik daar graag over zeggen. Ik zie namelijk dat we ook in de pastorale praktijk, wat ik net al zei, die worsteling van die autonomie met de overgave aan God, die staat soms haaks op elkaar. Wij willen wel graag dat God ons helpt van ons probleem af te zijn, maar we willen wel liever onze autonomie bewaren. Terwijl God soms zegt, ja, maar ik ben jouw eigenaar. Oeh, wat zeg je nou? We hebben heerlijk met elkaar het avondmaal gevierd. En ik moest ook denken toen aan een lied wat we net zongen met z'n allen. Ik heb het opgeschreven. Hij betaalde de prijs. En dat was zo eindeloos veel meer als dat wij kunnen bedenken. En hij nam de straf. Dus blijkbaar zit er iets in die wisselwerking tussen het kruis en ons, wat alles te maken heeft met onze positie en wie wij zijn in Christus. En dan zeggen we onze identiteit in Christus. Maar dat zijn soms van die makkelijke woorden. Het gaat zo snel en we zeggen het zo snel en we roepen heel snel, ja, dat is zo. Maar verstaan we werkelijk wat dat betekent? Ik ben gekocht en betaald door het bloed van het lam. Prachtige liederen zijn er ook over. Maar als ik gekocht en betaald ben, dan is er dus iets gebeurd met mijn positie. Als ik een fiets koop en ik betaal hem, dan is die fiets van mij. Dan ben ik eigenaar van die fiets. En dan hoop ik dat iedereen hem ook gewoon laat staan als ik hem ergens neerzet. En tegenwoordig zeggen we dan, ja, hij stond niet op slot, dus ja, eigen schuld. Maar ja, het is mijn fiets, blijf eraf. Oeps. Nee, maar die fiets die gaat over van het eigendom van de fietsenmaker. Of, ja, die gaat over in het eigendom naar mij. Waarom? Ik heb betaald. Dat is mijn fiets. Mijn fiets. Dus als ik vraag aan die fiets van wie ben jij er een? Als hij kon praten dan zou hij zeggen ik ben van Dirk. Van wie ben je er een? En dan, als we dan eens kijken naar die soevereiniteit van God, zijn almacht, zijn grootheid en onze autonomie, dus ons zelfbeschikkingsrecht, met andere woorden, ik ben eigen baas en ik bepaal wat er gebeurt, dan staat dat heel vaak haaks op elkaar. En is soms ook een bron van een pastoraal probleem. Want dat gaat wringen, op een of andere manier. Misschien vraagt God wel iets van ons, juist in de oplossing van ons probleem, waarvan ik zeg, ja, maar dat wil ik niet. Ik had van de week nog een gesprek met een echtpaar. En daar kwam in naar voren dat een van de twee echte lieden, die moest aan de ander iets belijden. En dan de consequentie was dat de ander daar vervolgens op vergeving zou uitspreken. Nou, op zich was dat thema was aan de hand, dus we bespraken dat. En toen kwam het punt om het ook in de praktijk te brengen. En toen zegt de ene persoon, ja, dit en dit heb ik fout gedaan. Ook binnen onze relatie. Wil je mij daar vergeven? Wil je me dat vergeven? Ik beleid dat als een zonde. Het lukte niet, die ander, om het te vergeven. Nu praat ik het even in één gesprekje, maar dat was natuurlijk een heel proces wat daar al aan vooraf ging en waar we het al regelmatig over hadden gehad. Maar deze persoon zei, ja, dit kan ik niet vergeven. Ik wil dit eigenlijk niet vergeven, want mij is onrecht aangedaan. En dat was ook zo. Helemaal waar. Er was ook onrecht gedaan. En dat had pijn gedaan. Het was niet eerlijk. Het was vernietigend. In het leven van die persoon, maar ook in de relatie. Het was gewoon niet goed. Dus die persoon had gelijk. Het lastige komt op het moment als je dan zegt, oké, ik ga mijn eigen autonomie, mijn zelfbeschikkingsrecht, het recht op vergelding, genoegdoening, terugbetaling, lever ik in en ik gehoorzaam Gods woord. En dit bedoel ik niet goedkoop of heel makkelijk, gemakkelijk, want soms is dat een heel proces. Maar soms kan het dan toch zijn, heel belangrijk zijn, dat je zegt, ja, ik vergeef jou. En dan zou het uitspreken van de vergeving wel eens genezender kunnen werken dan het feit dat je erkenning krijgt voor het feit wat je is aangedaan. Waarbij ik ben niet zo iemand die zegt, nou, vergeet die erkenning maar hoor. Ik bedoel, het hoort er helemaal bij. Maar ik heb ook heel veel mensen gezien die hadden de erkenning en die kregen ook de erkenning, ook in de processen van onze pastorale trajecten, volledig bewust van het feit dat er iets fout was gegaan, aan beide kanten, maar niet konden komen op het punt van vergeving. En dan met erkenning en met bewustwording en met gelijk krijgen, toch nog helemaal in de problemen zitten. Want mijn probleem is niet weg op het moment als ik gelijk krijg. Dat is wel lastig, hè? Mijn probleem is niet weg op het moment als ik gelijk krijg. Als er iets is in onze relatie, en ik heb, Ella heeft mij op een of andere manier pijn gedaan, en ik, je hebt me pijn gedaan, ja, dat klopt. Nou, dan heb ik erkenning. Gelukkig, ze geeft het toe. He, nu ben ik er vanaf. Nee, het doet me nog steeds zeer. Het doet nog steeds iets. En er is iets in die relatie die nog steeds niet lekker zit. Op het moment dat ik zeg, oké, ik vergeef jou, dan gebeurt er iets. En in de relatie word ik als het ware weer opnieuw hersteld in het contact. Is dan de pijn direct weg? Nee, niet altijd. Soms blijft dat nog een poosje. Maar wat er gebeurd is, is dat we elkaar losgelaten hebben in de vergeldingsdrang, zeg ik dan altijd. Dan is niet mijn pijn direct weg, maar er is wel iets oké tussen haar en mij op dat moment. En heel vaak stellen we dus onze eigen autonomie, ons eigen gelijk, dat gaat wringen met die soevereiniteit van God. En dan komen we in strijd. En als ik dan een aantal teksten mag noemen. 1 Korintiërs 6, vers 19 tot 20. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Dat gij van God, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt. De herziene Statenvertaling zegt, en dat u niet van uzelf bent. Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. U bent immers duur gekocht, staat er in de herziene Statenvertaling. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Wij zijn dus niet meer van onszelf. Dus wij zijn als eigendom overgegaan van iets, hè, daar kom ik zo even op terug. Zijn we eigendom geworden van God. En waarom? Wat we vandaag gevierd hebben, geweldig, er is voor betaald. Wij zijn gekocht en betaald. En toch zegt dat dan ook gelijk iets over onze herkomst. Onze broeder Marinus zei het ook al. Wij komen uit de wereld. En als ik kan zeggen, ik ben van Christus, dan zeg ik toch ook lekker iets over waar ik vandaan kom. Dan zeg ik, ik ben nu eigendom van Christus, dus ik ben niet meer eigendom van het Rijk der Duisternis. Laat ik het even zo plat zeggen. Ik ben overgegaan van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. En we zijn overgegaan naar het koninkrijk van het licht. Het koninkrijk van God. Dus als ik zeg, ja, ik ben van Jezus. Hij is mijn eigenaar. God is mijn eigenaar. En ik, in Christus ben ik gekocht en betaald. Dan zeg ik toch ook wel iets over, niet alleen nu, over het nu, maar ook over het verleden. Want als ik niet zou erkennen dat Christus voor mij gestorven zou zijn, dan zou ik niet zijn eigendom zijn. En waarom is Christus voor mij gestorven? Omdat ik uit de wereld kom, wat we dan de wereld noemen. En ik heb mijn leven overgegeven aan Christus, die voor mij, dat hebben we gevierd, alles betaald heeft, waardoor ik overstap van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk. Dus de identiteit in Christus zegt niet alleen iets over wie ik nu ben, op dit moment in de Heer Jezus, maar ook over waar ik vandaan kom. En wat nog veel mooier is natuurlijk, waar ik naartoe ga. Toch? Amen. He, gelukkig. Het zijn in Christus, het zijn eigendom zijn, zegt ook iets over waar we naartoe gaan. In de toekomst. En natuurlijk heeft de Heer Jezus gezegd, wees niet bezig met die volgende dag, et cetera, et cetera. Wees nu bezig met de dag van vandaag, want die heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat is waar. Maar onze positie in Christus zegt ook iets over onze toekomstige positie. Als wij zijn eigendom zijn. 2 Korintiërs 5, vers 14 en 15. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen, vanmorgen aangedacht met z'n allen, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Wij zouden dus eigenlijk niet meer voor onszelf moeten leven. En wat vinden we dat lastig? Op een of andere manier zijn we geneigd om in partjes te denken. Een soort van een taart die opgedeeld is in allerlei partjes. In stukjes. En we hebben een stukje die hoort bij God. We hebben een stukje die hoort bij het werk. We hebben een stukje dat hoort in onze relatie. We hebben een stukje dat is onze opvoeding. We hebben een stukje. Allemaal stukjes. En dames, dit is niet alleen maar een typisch mannelijk probleem. Want ik hoor de dames al, oh ja, dat is een mannelijk probleem, want die denken in vakjes. Dit is in dit geval niet alleen een mannelijk probleem. Ook u dames heeft daar af en toe last van om die vakjes in te delen. In de zin van, ja, maar dit is van mij. En dit is van God. En dit is van dit en dit is van dat. En nu heb ik even recht op. Daar zit iets in, hè. Ik heb nu recht op. God heeft recht op al onze tijd. bijvoorbeeld. Want wij zijn zijn eigendom. Hij heeft ons gekocht en betaald. Dus ik kan niet meer zeggen, ja, oké, ik ben wel van Christus. Ik ben zijn eigendom, maar daarbinnen regel ik wel mijn eigen zaakjes. En ook in het oplossen soms van pastorale problemen. Wij zeggen wel eens tegen mensen, probeer nou volwassen afhankelijk te zijn van God. Dat lijkt tegenstrijdig. Want een volwassene, dat leren wij althans, die is autonoom. Die bepaalt zijn eigen keuzes. Op het moment dat ik zeg tegen een hulpvrager, ik wil je graag helpen om volwassen in afhankelijkheid van God met je probleem om te gaan, dan zie ik gelijk een groot vraagteken boven die hoofden verschijnen. Want dat woordje afhankelijkheid zit dan toch niet helemaal lekker. Volwassenheid, dat snapt iedereen. Ja, dat is goed. Ik moet volwassen worden. Ik moet mijn eigen boontjes gaan doppen en ik ga mijn eigen zaken regelen. Maar ik zeg dan, komma, in afhankelijkheid van God. Met andere woorden, God gaat wel degene zijn die jouw leven bestuurt. En hij heeft zijn woord gegeven hoe jij met bepaalde dingen om zou kunnen gaan in je leven. Oh. Ja, maar ik had eigenlijk bedacht dat het zo en zo moest. Als het nou zo en zo gaat, en als God nou dit en dit voor me doet, dan ben ik van mijn probleem af. Als ik maar van mijn echtgenoot te horen krijg dat, hè, even blijvend bij het voorbeeld, dat die echtgenoot mij heeft pijn gedaan of wat ook maar, dan is het goed. Het is gedeeltelijk goed. God is een God van de waarheid. De waarheid mag naar voren komen, maar God geeft ook altijd weer een verantwoordelijkheid erbij, hoe wij dan met de waarheid omgaan. Dus dan kan het best zo zijn dat degene in die relatie ook tegen de ander moet zeggen, ja, oké, fijn dat je het erkent, maar ik ga het je ook vergeven. En dat is de afhankelijkheid van God. En een autonoom mens zou misschien kunnen zeggen, mooi, nou heb ik gelijk gekregen. Daar word ik sterk van. Ik sta in mijn recht. En in de praktijk blijkt dan heel vaak later dat dat toch op een of andere manier gaat wringen. Er ontstaat geen vrede namelijk. Er blijft een sfeer van strijd bestaan. 1 Korintiërs 7, vers 20 tot 23. Ieder blijven bij die roeping waarin hij was toen hij geroepen werd. Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet. Maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van. Want de slaaf die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelatene des Heeren. Evenzo is hij die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. Weer precies hetzelfde. Er is gekocht en er is betaald. En dan zijn we dus een slaaf van Christus geworden. Nou, dat woord is natuurlijk heel beladen, maar het staat er wel. Jezus is onze Heer en Meester. Dat klinkt wat vriendelijker, hè? Dat zingen we ook wat makkelijker. Ik wil u volgen, mijn Heer en Meester. Maar ik ben uw slaaf, mijn Heer en Meester. Nou, dat, oké, het is zo. Maar het is niet zomaar heel makkelijk om dat te zeggen. Ja, zou u kunnen zeggen, dat is een mooie boel. Wij zijn dus gekocht en betaald. Wat blijft er dan van me over? Wie ben ik dan nog? Zorgt God dan wel voor mij? Ja. Met dat hij u heeft gekocht, wil hij er ook voor zijn. Wil hij er ook voor u zijn, sorry. En wil hij voor u zorgen? Als we dan kijken naar Matteüs 6, vers 32, dan, dat is het bekende gedeelte. Ik ga het niet helemaal met u lezen, omwille van de tijd. Dat is het bekende gedeelte waar het gaat over het dienen van de twee heren. God of de mammon en over bezorgdheid. En hoe moet dat dan? Hoe zit dat dan allemaal? En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 6 vers 32. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want, geweldig is dat, uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. God weet wat we nodig hebben. Uw hemelse Vader weet dat u dit alles behoeft. Een beetje ouderwetse taal. Maar God weet, om het zomaar eens te zeggen, God weet gewoon wat we nodig hebben. Maar, staat er dan, vers 33, zoek eerst zijn koninkrijk. Daar komt hij weer, hè? De autonomie tegenover de soevereiniteit van God. Hier zegt God wel weer eventjes, om het even zo te zeggen, wie de baas is. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd, dat zei ik net ook al, hè? Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. God zorgt voor ons. Ook als wij onze autonomie inleveren. Ook als wij durven te belijden. Ja, Heere, ik ben gekocht en betaald door u. U bent mijn eigenaar. Ik ben uw eigendom. En ik geloof en ik weet, en niet omdat dat nou zomaar bedacht is, maar dat staat in uw woord, dat u ook weet wat ik nodig heb. En dat u voor mij zorgt. U bent een veilige Heer en Meester om mij aan over te geven. Want daar zit ook vaak een probleem in ons leven. Het is niet altijd zo geweldig geweest op het moment dat wij ons overgaven aan iets of iemand. Misschien werd er wel op een vreselijke manier misbruik van ons gemaakt toen we dat deden. Ja, dat kun je mooi zeggen daar. Geef je over aan God. Maar toen ik mij de vorige keer overgaf aan iets of iemand, toen gebeurde dat. Wie zegt mij dat God niet zo met mij omgaat? Heel vaak komen we dat in de praktijk tegen natuurlijk. Je kunt het als, ja, hulpverlener of hoe je het ook maar noemt, pastoraal werker, kun je dat natuurlijk heel makkelijk roepen, zo'n tekst. Ja, wees niet bezorgd. Komt allemaal goed. Ja, het komt ook goed. Maar het is wel soms een hele lange, pijnlijke weg en geen makkelijke weg. En wanneer komt het goed? Morgen? Overmorgen? Over 2 weken? Volgend jaar? Wanneer komt het goed? Ik had vorige week een gesprek met mijn vader. En die is echt hartziek. En die zit in de laatste fase van zijn leven. En wij kwamen er van de week. En ik zeg, pa, hoe is het? Ik ben boos. En hij was, je kon het ook aan hem zien, hij was echt boos. Ik zeg, hoezo, wat is er? Waar heb ik dit aan verdiend? Het is een kind van God. Hij dient de Heer al jaren. Hij heeft hem van harte lief. En is in die zin ook gekocht en betaald. Maar hij zat met zijn worsteling. Hij zegt, ik ben boos. Waar heb ik dit aan verdiend? Ik zeg, pa, dat is toch eigenlijk geen eerlijke vraag. Nee, dat weet ik wel. Zo zit je dan, mooi hè, aan de tafel. Zit je te praten met je vader. Ja, dat weet ik wel. Ik zeg, pa, hoe komt dat? Ja, hij zegt, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben moe. Alles doet zeer. Alles doet pijn. Ik kan zelf niet meer naar het toilet. Iedereen moet me helpen. De thuiszorg wast mij. Ik kan mezelf niet meer schoonhouden. Ik kan niet meer. En ik ben boos. Nou, zullen we het bij de Heer brengen? Ja, dat is goed. Dus we hebben gebeden met z'n tweeën. Maar even terug naar mijn vraag. Wanneer komt het goed? Dat vroeg ik eigenlijk ook aan hem. Pa, waar geloof je nou in? Hij zegt, ik wil graag naar de Heer. Want daar ligt mijn perspectief. En dit leven mag ik loslaten. Hoe moeilijk het ook is. Dus even terug naar de vraag, wanneer komt de oplossing? Dat weten we niet altijd, hè? Maar we mogen God daar wel in vertrouwen.
Op zijn tijd.
Op zijn tijd. En heel vaak hebben we de neiging en dan schurken we weer een beetje tegen onze eigen autonomie aan. Oké, Heer, ik geef mij over, maar ik wil wel dat 31 december 2013 dit probleem opgelost is. En 1 januari 2014, als het dan nog zo is, dan heb ik een probleem. Dat is niet helemaal eerlijk. Als we zeggen, oké, ik ben uw eigendom, dan mag God dat ook bepalen. En dat zeg ik niet mee dat het allemaal maar makkelijk is, hoor. Ik zie de worsteling van mijn vader. Hij lijdt, hij heeft pijn, alles doet zeer. En het is natuurlijk super vernederend. Want dan komen de dames van de thuiszorg, en elke keer een ander. Schatten van dames trouwens. Ontzettend lieve meiden. En van de week kwam er voor het eerst een man. Ja, moet je nagaan, een man van 84, hè, moet gewassen worden door een wildvreemde kerel. Hoe zou je dat vinden? Dat valt niet mee, nee. Ik ben boos. Ik zei, ja, ik snap het. Maar hij zegt, ik snap ook dat het niet helemaal een eerlijke vraag is. Dus dat konden we samen bij God brengen. En hij zegt, ik zie er naar uit dat ik mag overstappen van deze naar de andere. En dat was op zich een heel kostbaar moment. Maar ook hij had wel zo zijn worsteling even op dat moment. Al jaren christen. Dus dat zegt ook niks, hè? Je kan niet zeggen van, nou, ik wandel al 30 jaar met de Heer, dus dit soort dingetjes, dat overkomt mij niet. Pas op. Ergens komen we God in elke fase van ons leven weer opnieuw tegen. En zegt hij, ik ga weer een stapje verder met jou, een laagje dieper. En bij mijn vader was het in dit geval zijn overgave aan, ja, ik kan het niet meer. Ik moet geholpen worden, in alles. Oké. Nog één ding wil ik zeggen. Soms zeggen mensen dan, dat kom ik ook in de spreekkamer wel tegen. Ja, maar dan moet ik van alles van God. Het is ook wel lekker om een beetje in mijn probleem te blijven hangen. Want dan krijg ik zorg. Dan word ik verzorgd. En stel je nou voor dat als ik zeg, oké, Heer, ik ga u dienen, dat God iets van me vraagt waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Omdat ik mijn autonomie heb ingeleverd. Dat zou kunnen. Hè? Toen ik vroeger jong was, toen dacht ik, als ik nou mijn Heer dien en ga volgen, dat was een beetje op dat kantelpunt, ga ik het nou wel doen of niet doen? Sommige mensen hebben dat. Ga ik het nou wel doen of niet doen? Ga ik Jezus volgen? Ik dacht, op een of andere manier had ik altijd die hele rare gedachte, als ik hem ga volgen, dan moet ik vast naar Afrika. En daar heb ik geen zin in. Ik wil overal wel heen, maar niet Afrika. Dus wat doet God? Hij stuurt me naar Afrika. Zo dacht ik. Op een of andere manier zit dat heel gek. Als we dan God gaan dienen, dan zal het wel vast iets zijn waar we absoluut geen zin in hebben. Want anders is het geen dienen van God. Het dienen van God moet altijd, ja, op een of andere manier dwars door ons vlees heen gaan, zeggen we dan, hè. Het vlees kruisigen. Ja, dat is ook goed hoor. Begrijp me goed. Maar in dat spanningsveld had ik dus eigenlijk geen vertrouwen. Wat zei ik? Nou God, u zult wel iets van me vragen wat ik niet kan. Of wat ik niet durf. Of wat niet bij me past. Ik wil één tekst nog met u lezen. En die staat in Matteüs 25. En daar staat in Vers 15. Laten we hem maar even bijpakken. Het is een heel bekend verhaal, maar daar gaan we niet allemaal verder op inwijden. Matteüs 25, vers 15. Dat is het hele beroemde verhaal van de talenten. Hè? U weet het wel, de een kreeg 10, de ander 5. En er was er ook eentje, die ging er bovenop zitten, zeg ik dan altijd. Die deed er helemaal niks mee. En daar richten we dan heel vaak onze aandacht op. Hè? Oh, wat een slechterik. Hij deed er helemaal niks mee. Nou, daar kun je een heel pastoraal verhaal van maken. Want hij was bang, hij was angstig. Hij was verlamd door vrees, et cetera, et cetera. Maar daar gaat het nu vanmorgen niet om. Ik wil graag even met u lezen zo'n heel klein tussenzinnetje. Even kijken, die staat in vers 15. Ik lees hem even voor, vanuit de herziene statenvertaling. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde 1, ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Als God u iets vraagt, dan past het bij uw bekwaamheid. En bekwaamheid, dat betekent, dan kun je het ook. En ga dan niet, 5, die heeft 5 en die heeft 2 en ik heb er maar 1. Het gaat niet om de aantallen. Stop alsjeblieft met dat vergelijken. De vraag is veel interessanter, wat is mijn talent? En niet hoeveel. En de mensen die verlamd worden door angst, omdat ze denken, ja, maar dan zal God wel iets van me vragen wat ik absoluut niet wil of aan kan of waar ik helemaal in verzuip. Dan wil ik dit als bemoediging meegeven. God, nogmaals, hij geeft ieder naar zijn bekwaamheid. En als u dat woord bekwaamheid zou onderzoeken in de grondtekst, dan staat daar niet alleen maar vaardigheid om het te kunnen, maar daar komt ook kracht in mee om het te kunnen. Vanuit Gods troon, door de Heilige Geest. Dus het is ook niet zo dat God zegt, nou zoek het maar uit, hier is je bekwaamheid, huppakee, boem. Nee, hij geeft daarin bij niet alleen maar een menselijke bekwaamheid, maar dat woord dat betekent ook, ik rust je toe om het te kunnen. Amen. Ja, dus God stuurt ons niet het bos in met een verhaal van nou, alsjeblieft, ga dit maar doen, want je bent mijn eigendom. Huppakee, zoek het maar uit. Nee, hij gaat daarin mee en hij zegt hier, het past bij jou en ik rust je ook toe met die bekwaamheid waardoor je het kunt. Dat even tot slot voor de mensen die ook worstelen met die spanning van ja, maar als ik zeg, oké, Heer, u bent mijn eigenaar, ik volg u, ik dien u, ik lever mijn autonomie in, wat blijft er van mij over? Verzuip ik niet in datgene wat God van me vraagt? Nee. Maar, doe wat God vraagt. Pak niet 5 talenten als je er 1 hebt. Pak niet 2 als je er 1 hebt. Andersom ook, hè? Als je er 5 hebt, ga niet lekker rusten na 1. Ja, dat was nou weer jammer dat je dat ook zegt. Ja. Op een of andere manier zit daar toch altijd iets in van, oké. We mogen wel doen wat God vraagt van ons om te doen. Goed, tot slot. In dat hele verhaal van autonomie versus Gods soevereiniteit. Het volwassen afhankelijk zijn van God is dus ook de zorg. God zorgt voor ons. Hij weet wat we nodig hebben. Dus het is niet zo dat het alleen maar is dat eisende, dat opeisende karakter, wat we daar dan soms van maken. Maar aan de andere kant is ook dat gedeelte van ja, maar ik weet wat je nodig hebt. Zelfs in de situatie van mijn vader, ik blijf maar even bij dat voorbeeld, wist God wat hij op dat moment nodig had. En dat was in dit geval even de opmerking van pa, is die vraag wel helemaal eerlijk?
Nee.
Dus daarin zorgde God ook voor mijn vader. Was dan al zijn ellende weg? Nee. Maar hij kon er op dat moment weer mee dealen. Ik bedoel, hij kon er weer mee omgaan. Oké, tot zover. God is te vertrouwen als u zegt, oké, we hebben het met z'n allen herdacht. De prijs is betaald, hè? We hebben het gezongen. Ik vond het eigenlijk wel heel treffend. Zo eindeloos veel meer. Hij betaalde de prijs. En we zijn niet meer ons eigendom, maar we zijn eigendom van Christus. En daarin is God te vertrouwen. We gaan afsluiten met gebed. Heer, ik dank u wel dat we zo na mochten denken over het geweldige, ja, de geweldige uitruil die heeft plaatsgevonden aan het kruis. Heer, dat we dat ook mochten gedenken in het avondmaal met elkaar. Wat geweldig wat u voor ons heeft gedaan, Heer. En wat heerlijk is dat, dat we zijn overgeplaatst in het koninkrijk van het licht, het koninkrijk van de Zoon. Dank u wel, Heere, dat we uw eigendom zijn, dat we bij u horen. Heere, maar soms vinden we dat ook nog wel eens lastig. Want dan kunnen we niet helemaal meer zeggen van ja, maar dit is van mij en dat is van God. Alles is van u, Heer. Wilt u ons helpen, ook in de omgang met onze problemen, want soms worstelen we echt met dingen. En dan doet het pijn, Heere, en dan is het vervelend. En mensen doen ons soms pijn en die kwetsen ons. En dan vinden we het allemaal niet zo leuk. Heere, maar dan, ook dan zegt u, ik ben je Heer. Maar ik ben een Heer die te vertrouwen is. En ik draag je in deze situatie. En ik ben soeverein. Heere God, wilt u ons helpen om volwassenen te zijn? Zeker, volwassenen, maar ook in afhankelijkheid van u. Heere, en wat is dat eigenlijk ook een veilig iets? Dat we in al onze volwassenheid ook mogen zeggen, ja Heere, maar ik ben afhankelijk van u. U zorgt voor mij. Dank u wel daarvoor, Vader. Ik wil graag dat iedereen even de ogen gesloten houdt. En dat de mensen die zeggen, ja, ik herken wel wat in dit verhaal. En eigenlijk ben ik ook zo aan het worstelen. En hou ik soms stiekem vast aan mijn eigen autonomie. En vind ik het lastig om me helemaal over te geven aan God. Want dat doet soms ook pijn. Als u zegt, als jij zegt vandaag, ja, dat wil ik toch. Steek dan even je hand omhoog. En de rest houdt gewoon de ogen dicht, zodat we in vrijheid kunnen reageren. Als je zegt van ja, ik wil een stuk van mijn autonomie, of ik wil mijn hele autonomie, wil ik inleveren. Ik wil kunnen belijden met mijn hele hart, ik ben eigendom van Christus. Ik ben niet meer van mijzelf. Als jij zegt, ja dat wil ik, steek dan even je hand omhoog. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja. Misschien zijn er ook mensen die zich herkennen in het verhaal van ja, maar ik ben bang. Als ik mij overgeef aan God, wat gebeurt er dan met mij? God wil ook vandaag tegen u zeggen, ik ben te vertrouwen, ik zorg voor je. Als je zegt van ja, dat heb ik nodig om volledig vrij te kunnen bewegen in God, steek dan ook even je hand op, dan gaan we daar ook voor bidden. Als je bang bent en zegt van ja, maar wat gebeurt er dan met me? God zegt vandaag, ik zorg voor je. Ja, dank u wel. Heren, dank u wel. U heeft deze mensen gezien. Ze hebben hun hand opgestoken, niet voor mij, heren, maar voor u. En ze hebben gezegd, Vader God, hier ben ik. Ik heb moeite soms met die autonomie, met mijn zelfhandhaving. Maar ik wil vandaag zeggen, ja Heer, ik geef het over, ik laat het los en u mag mijn Heer zijn. U bent mijn eigenaar, ik ben niet meer van mijzelf. Heren, dank u wel daarvoor. Wilt u deze mensen ook helpen? Wilt u ze zegenen? Ook in dat proces van ja, dingen veranderen waarin het soms ja, echt anders moet. Heren, en wilt u ook zo zijn bij de mensen die zeggen, ja, maar ik weet het, ik ken dit, maar ik ben ook wel een beetje bang. Wat gaat er met me gebeuren? Heren, wilt u ook bij deze mensen zijn en wilt u hun bemoedigen, heel diep in hun hart. En wilt u zeggen, ja, ik weet het, ik zie het, maar ik zorg voor je. Ik ben erbij, ik weet wat je nodig hebt. En ik laat je niet zomaar ten onder gaan. Ik ben erbij. Dank u wel, heren. En zo vraag ik u zegen voor ons allemaal. Heren, want we hebben allemaal soms deze worsteling. Er gebeuren situaties in ons leven die we niet leuk vinden. Of waar we tegenop zien. Of die we niet verwacht hadden. Heer, en help ons dan om elke keer weer te zeggen, ja, maar u bent mijn Heer en Meester. En u weet wat er gebeurt. U draagt mij. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Heren, wat een krachtig getuigenis. Een aloude psalm. Een psalm die we vaak zingen, lezen, proclameren. Heren, maar het is zo waar. Ik vrees geen kwaad als ik door een dal van diepe duisternis ga. Waarom niet? Omdat u bij me bent. Dank u wel, Heere, in Jezus' naam. Amen.